Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 125, daarvan het eerste vers. Psalm 125, vers 1, waar gezongen wordt over de bergen rondom Jeruzalem. Zo is de Heere rondom Jeruzalem. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken. Die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt, hij zal als Sionsberg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. 125 vers 1. Luisteren naar Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 50, daarvan het negende vers, waar gezegd wordt: versta dit toch, vergeet eens van Gods wet, opdat ik niet verscheuren en niemand redde. Wie dankbaar hart mij biedt ter offerande, die geeft mij eer, en elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst, mijn genade vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig doen aanschouwen. Vers 9 van Psalm 50, na voorlezing van de wet. Daarna openen we de Heilige Schrift en lezen we uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 34. 2 Koningen 19, vers 1 tot en met 34 is de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
het geschiedde als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des Heren. Daarna zond hij Eliakim, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en de oudste der priesters met zakken bedekt tot Jesaja de profeet, de zoon van Amos. En zij zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God horen al de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En de knechten van de koning Hiskia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zeide tot hen, zo zult gij uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmede mij de dienaars van de koning van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hem geven, dat hij een gerucht horen zal en weder in zijn land keren. En ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Zo kwam Rabsakee weder en vond de koning van Assyrië strijdend tegen Libna, want hij had gehoord dat hij van Lachis vertrokken was. Als zij nu hoorden van Tiraka, de koning van Kus, zeggende, ziet hij is uitgetogen om tegen u te strijden, zond hij weder boden tot Hiskia, zeggende, zo zult gij spreken tot Hiskia, de koning van Juda, zeggende, laat u uw God niet bedriegen, op welke gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand van de koning van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende. En zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken die mijn vaders verdorven hebben, derzelfde gered als Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eden die in Telasser waren? Waar is de koning van Hamat en de koning van Arpad en de koning van de stad Sefarvaim, Hena en Iva? Als nu Hiskia de brieven uit haar bodenhand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breidde die uit voor het aangezicht van de Heren. En Hiskia bad voor het aangezicht des Heren en zeide, o Heere, God Israëls, die tussen de Gerubs woont, gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanerib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Toen zond Jesaja de zoon van Amos tot Hiskia, zeggende, zo spreekt de Heere, de God Israëls, wat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanerib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jongvrouw, de dochter Sions, veracht u. Zij bespot u. De dochter Jeruzalems schudt het hoofd achter u. Wie hebt gij gehond en gelasterd? En tegen wie hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw boden hebt gij de Heere gehoond en gezegd, ik heb met de menigte mijner wagens beklommen de hoogte der bergen, de zijde van Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen en zal komen in zijn uiterste herberg in het woud zijn schone vels. Ik heb gegraven en ik heb gedronken vreemde wateren en ik heb met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zelfs lang tevoren gedaan heb en dat van al de dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners handeloos. Zij waren verslagen en beschaamd. Zij waren als het gras van het veld en de groene grasscheutjes, het hooi der daken en het brandkoren, eer het overeind staat. Maar ik weet u zitten en u uitgaan en u inkomen en uw woede tegen mij. Om uw woede tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen. En ik zal u doen wederkeren door die weg, door de welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken, dat men in dit jaar eten zal wat vanzelf gewassen is, en in het tweede jaar wat daarvan weder uitspruit. Maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vruchten dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion. De ijver des Heren der Heerscharen zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten, ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijn knechtswil.
Tot zover de schriftlezing. Kerngedeelte wat centraal zal staan in de prediking is het 2 Koningen 19 vanaf vers 20 tot en met 34. En daarvan is de kerntekst vers 34. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijns knechtswil. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 32, daarvan het 4e en het 5e vers. Gij zijt mij, Heere, tot een schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt mij, daar gij mij in de ruimte stelt. Het 4e en ook het 5e vers van Psalm 32, ter inleiding op de prediking.
Thank you.
gezagd van Psalm 89 na het amen van de prediking. Zoals gezegd, het gedeelte voor de prediking wat centraal zal staan is 2 Koningen 19 vanaf vers 20 tot en met 34. En de kerntekst wat de ingang vormt voor de prediking is vers 34. Waar de Heere zegt, want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. Om mijnentwil en om Davids, mijns knechts wil. Geliefde gemeente, iedereen hier kent haar in ieder geval wel, al zal niemand de naam weten. Maar het is het beeld van ons dorp. U weet natuurlijk wel, beeld bij het monument, vissersvrouw die voor het laatst zich omkeert. Beeld niet maar voor één vrouw, maar voor al die vrouwen die dat bericht gekregen hebben. Beeld niet alleen voor die vrouwen, maar voor al die gezinnen waar verdriet is gekomen. Beeld die ene vrouw voor ons hele dorp. Alsof zij symbool staat voor ons allen. Dat kom je wel vaker tegen. Ook als je op weg zou gaan, op vakantie misschien, of een stadje bezoekt, zie je soms wel eens in een oud poortgebouw afbeeldingen van een vrouw staan, vaak met een wapenschild. De stadsvrouwen of de stadsmaagd, degene die in haar eentje de hele stad afbeeldt. Je kunt het ook tegenkomen op schilderijen, in musea, waar wel eens bijvoorbeeld afgebeeld wordt dat een stad de kant van, laten we maar zeggen, Willem van Oranje kiest, waar dan een vrouw afgebeeld staat, vaak met het wapen van de stad, die de sleutels overgeeft aan die vorst, bijvoorbeeld aan Willem van Oranje. Zij als beeld voor de hele stad. Het is ook een Bijbels beeld. Vrouwen Sion. Zo komen we haar ook tegen hier in ons tekstgedeelte. We komen het ook tegen dat zowel Juda, het koninkrijk Juda, als het tienstammenrijk Israël afgebeeld worden of uitgetekend worden als twee zussen. Ook twee vrouwen. Hier, Jeruzalem, maar ze wordt genoemd Sion, vers 21. Hoe is zij eraan toe, vrouwen Sion? Hoe is Jeruzalem eraan toe? Jongens en meisjes weten waarschijnlijk wel, als je het gehoord hebt aan de schriftlezing, dat Jeruzalem op dit moment er benauwd aan toe is. Ze is ingesloten van alle kanten, omsingeld. Het machtigste leger ter wereld ligt voor de poorten van Jeruzalem, ook al is het waarschijnlijk nog maar de voorhoede van dat leger. En aan de buitenkant van de stad is die aanvoerder van dat leger gekomen, de Rabsakee, die daar vrijuit zomaar al die spotwoorden tegen de stad heeft uitgeroepen. Jeruzalem, Hiskia en het volk in Jeruzalem heeft bespot, heeft vernederd en heeft toegeroepen, vertrouw maar niet op de Heer. Er is niets en niemand bestand tegen onze legers. Daarom werden al die goden en al die andere steden genoemd, die met namen die ons niets meer zeggen. Omdat inderdaad dat Assyrische leger ze plat heeft gewalst. En de mensen die het overleefd hebben, heeft weggevoerd. En dit stadje, in de ogen van de Assyriërs, lang de grootste niet. Jeruzalem is ook weer een van de velen die ze onder de voet zullen lopen. En toch klinkt het vanuit de mond van deze vrouwen Sion, die stadsmaagd Sion, dat zij de vijand zou gaan bespotten en dat ze die veracht. Hoe kan dat? Hoe kan dat en waar hou je de moed vandaan? Omdat alle mensen in de stad geen woord terug kunnen zeggen. En zelfs de grootste optimist in die stad daar nog wanhopig zou worden. Hoe durf je zoiets te zeggen als er niets van waar blijkt te zijn. Nou, niemand zegt het. Die vrouw zegt het ook niet. Maar God zegt het namens vrouwen Sion. Omdat hij, je zou het kunnen vergelijken met een advocaat, de zaak in zijn handen heeft genomen en de zaak voor vrouwen Sion behartigt. Het woord voert namens haar. Daarom is het thema antwoord door Sions God. Dat is het antwoord aan Sanherib en aan de Rabsakee. Antwoord door Sions God. Twee gedachten, dat is namelijk een smadelijk oordeel over zijn vijand en een troostrijke grond voor zijn volk. Dus het antwoord aan Sanherib door Sions God, dat is een smadelijk oordeel over zijn vijand en een troostrijke grond voor zijn volk. We hebben natuurlijk niet het hele gedeelte kunnen lezen van de geschiedenis van koning Hizkia. Kort dan maar even de hoofdlijn. Hizkia is de zoon van die goddeloze Agas. Kind waar je naar de mens gesproken nooit geestelijk leven zou verwachten. Maar hij is als een levend godswonder door de Heere getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als een godvrezende koning op de troon van Juda en Jeruzalem gezet. Hij gaat niet in de wegen van Agas en de koning van Israël. En er staat iedere keer, en dat is een kernwoord, daarom zongen we dat ook een aantal keren, dat hij op de Heere betrouwde. Hij vertrouwde op de Heere. En dat vertrouwen wordt wel beproefd. Altijd, ook bij Hizkia. En het staat in de Heilige Schrift opgetekend, zodat u en jij ook kunnen weten of het vertrouwen op de Heere het ook houdt. Of het niet te vergeefs is om op de Heere te hopen. Want inderdaad, die vijanden kwamen, het grootste en het machtigste leger van de wereld, waar niemand tegen stand kon houden. En dat kwam om Juda en Jeruzalem zo even onder de voet te lopen. En inmiddels zijn er al heel wat steden van Juda onder de voet gelopen. En wat gebeurde toen? Nou, toen was Hizkia allereerst niet de vertrouwende koning. Hij wankelde en wilde eerst door middel van een betaling die hij vooruit zou sturen, het leger gaan afkopen. Met het goud dat van de deuren van de tempel afgeschraapt wordt. Hij wilde het op een akkoordje gooien met de vijanden van God. Ten koste van de dienst aan de Heer. En dat ging niet. En dat gaat nooit. Gaat ook vandaag nooit. Omdat achter deze vijanden, Sanherib en de Assyriërs, staat de grote vijand van God, de mensenmoorder van de beginnen, de vorst der duisternis. En als hij vrede aanbiedt en je een akkoordje aanbiedt, als je nou alleen maar dit, dan, als hij vrede aanbiedt, is het een dodelijke list. En hij neemt nooit genoegen met dat ene wat je hem geeft, maar is als een bloedzuiger die vraagt meer, meer en nog meer. Zo komt Hizkia ook bedrogen uit. En dan zit hij pas goed in de moeilijkheden. Het wordt hem ook als zout in de wonden gewreven door die Rabsakee, die generaal, die maarschalk, die zijn spotreden tegen die stad houdt met allemaal grote woorden. Een mengeling van halve waarheden en van logica, leugen en logica bij elkaar als dodelijk gif. En de stad heeft geen antwoord. Die mannen die op de muur staan om dat aan te horen en de boodschap over te brengen, hebben geen antwoord. Ze mogen het ook niet. Want Hizkia moet antwoorden. Maar Hizkia heeft geen antwoord. Hij wordt klein en zoekt het bij de Heere. Daar begonnen we te lezen in hoofdstuk 19. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een eerste antwoord van de Heere door de dienst van Jesaja. Dat hij de woorden gehoord heeft. Maar ook al zegt de Heere dat hij het gehoord heeft en dat hij ervan af weet, de dreiging wordt niet minder. Nog eens komen de boodschappers van opnieuw die koning Sanherib. En die scherpen hun dreigementen alleen maar verder aan. En Hiskia krijgt het zwart op wit, op een brief opgeschreven. Moet als het ware het laatste zetje zijn voor dat stadje, voordat ze zich overgeven. En toen is Hiskia opnieuw naar de tempel gegaan. En heeft hij die brieven neergelegd, uitgespreid voor het aangezicht van de Here. En gebeden tot de Here, de God van Israël, die tussen de gerubs, tussen de engelen, woont in de hemel. Maar dat is ook een beeld voor hoe de Here op de aarde woont en troont tussen de gerubs, boven het verzoendeksel, in het heilige der heiligen in de tempel. Troont bij het verzoendeksel. Dat is de enige manier waarop je de Here aan kunt roepen in zijn heiligheid. Als je leert pleiten het bloed van de verzoening. En dan komen we bij vers 20, het gedeelte van vanmorgen. Nog altijd in geestelijke benauwdheid, eigenlijk op het hoogst. Maar opnieuw komt er antwoord van de Here door de dienst van Jesaja. Opnieuw, alsof de tekst iedere keer maar wil laten zien dat terwijl de nood alleen maar verder hoger oploopt, de Here niet minder nabij is. Maar dat de Heer het nog eens uitvoeriger en nog eens duidelijker wil gaan zeggen. Opdat ook wij vandaag de bemoediging en de troost daaruit zouden ontvangen. Want dat is toch groot. Als de Heer nog eens wil spreken in je leven. Als Hij het nog eens persoonlijk op je hart wil drukken. Als Hij het opnieuw wil laten blijken. Dat hij het gehoord heeft. Want zo mag Jesaja het zeggen in vers 20. Dat wat Hiskia gebeden heeft, heb ik gehoord. Hij hoort het. Het is dus niet te vergeefs om je gebeden in de stilte aan de Here voor hem uit te storten. Dat heb je nodig, toch, dat de Here het nog eens zegt. Omdat je nog topt. Omdat je de uitkomst in de verste verte nog niet ziet aankomen. Omdat het te groot is misschien om te geloven wat de Heer je aan je hart kwijt wil. Misschien heb je het ook nodig omdat je weggedwaald bent bij de Heer vandaan. Achtergebleven. Misschien heb je het nodig omdat je nog nooit voor het woord van de Heer hebt leren buigen. En de Heer het je wel 3 keer moet zeggen. Voordat er een beginnetje komt dat je gaat horen. Hij zegt het nog eens. Om zijn grootheid te tonen. Terwijl hij neerbuigt. Om zichzelf aan je hart en in je hart te verheerlijken. Om je hoofd als het ware weer op te heffen. En weer zicht op hemzelf te geven. Opdat je op zijn woord alleen gaat vertrouwen. Want al duurt het lang. Of al komt de verhoring terwijl je de ene kant staat te kijken. Heren, wanneer komt het? Komt het vanaf de andere kant? Of geeft de Heren antwoord en verhoring langs een weg die je niet gewild had? Of al sta je er misschien door je ongeloof of door je blindheid of door je ongeoefendheid er met je rug naartoe. Juist daarom komt de Heere en blijft de Heere steeds weer opnieuw verzekeren. En weer lokken met zijn woord. Opdat je op zijn woord alleen gaat steunen. Met 2 benen daarop gaat leunen. En je volle gewicht erop zet. Alleen dat. Stad had geen antwoord. Hiskia had geen antwoord. Maar als de Heere gaat antwoorden namens de stad, laat hij merken dat het niet de zaak van Jeruzalem is, niet de zaak van Hiskia, maar zijn eigen zaak. En hij antwoordt hier profetisch, neemt het woord, spreekt tot Sanherib en al die bodes, die loopjongens die hij gestuurd heeft. Neemt het op voor zijn volk en hij gaat zeggen wat voor ons onmogelijk is om te zeggen. Terwijl dat volk in de knel zit en in de benauwdheid zit, terwijl vrouwen Sion zelf bespot en beschimd wordt, antwoordt God hier het onmogelijke. Vers 21. Woord dat de Heere over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Allemaal beelden voor de verachting en de bespotting van Sanherib, de machtigste man op aarde. Waarom? Omdat God niet alleen het gebed van Hizkia heeft gehoord. Omdat hij ook gehoord heeft wat Sanherib en al zijn bodes hebben uitgebrald. Wat ze zelfs hebben overlegd in hun hart, zegt hij. De krenkingen, de spot die niet maar Hizkia en Jeruzalem trof, maar die de Heere aangingen. Dat hij, zoals hij dat tegen Hizkia gezegd had, met de woorden van, zoals Hizkia het zegt, met de woorden van David, toen Goliath voor het leger van Israël stond en de levende God gehoond had. Dat is het wat er op het spel staat. Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen wie hebt u uw stem opgeheven en uw ogen hoogmoedig de lucht ingestoken? Tegen de heilige Israëls. Tegen hem die op de Gerub troont in de hemel en die op de Gerub troont in het heilige der heiligen. Die God die heilig is in zijn recht. Die God die heilig is in zijn genade. Die woont en troont onder zijn volk daar in Jeruzalem. De heilige Israëls. Kijk, en dan wordt hier meteen iets duidelijk. Dat wie God in zijn heiligheid gaat zien bij het verzoendeksel, daar mag leren pleiten op bloed. En bij de heiligheid van God om genade kan vragen. Zoals Hizkia dat deed in de tempel, vlak bij het verzoendeksel op de ark. De andere kant is dit. Dat Gods heiligheid buiten het bloed, buiten het verzoendeksel, betekent dat Gods vijanden beven moeten. Het is dreigend wat hier klinkt uit de mond van de Heer. U hebt de heilige Israëls gelasterd, gekrenkt. Want die grootspraak is maar niet praat. Het zijn natuurlijk wel woorden. Maar wel woorden tegen de heilige Israëls. En dat beroemen, zoals Sanherib heeft gedaan, zich beroemen in zijn eigen kracht en zijn eigen overwinningen. Ik zal wel even al die rivieren droogleggen zoals ik dat gedaan heb. En ik heb, zoals ik de Libanon heb overwonnen en heb bereden met mijn strijdwagens. Ik heb het gedaan. Ik klinkt het in die verse 23 en 24. Dat is allemaal een honen van de levende God. Dat ik van Sanherib. En dat ik in het middelpunt van mijn eigen leven, dat is spelen met vuur. Want hoe kon die Sanherib zo machtig worden? En waar haal jij je kracht en je wijsheid vandaan? Wie stelt ons in staat om ook maar iets te doen in ons leven? Wie heeft de adem in onze neus gegeven? Wie geeft de klop van ons hart? De Heere. De heilige Israëls. Hebt u niet gehoord, vers 25, dat ik de Heere dat lang tevoren gedaan heb? En dat ik dat in de dagen van weleer, van oude tijden af, al gedaan heb? Bewerkstelligd. Het stond in mijn boek geschreven. Het is uit mijn hand gekomen. Dat is zondag 9 en 10. Dat alle dingen niet bij geval, maar door Gods vaderhand ons toegeschikt worden. Ik heb het doen komen, zegt de Heer. Hij maakte voor Sanherib dat de steden machteloos waren en dat inderdaad zijn leger het machtigste van de wereld kon worden en dat zijn vijanden geen stand konden houden. En hij heeft het gemaakt dat ze vijanden van Sanherib als gras op de daken was, wat geen wortel heeft en wat zomaar verdort en weggevaagd wordt. Waarom? Omdat Assyrië als een roede in de hand van God was. Net zoals de Heere ziekte, vijanden, moeite, watergeweld en een epidemie als een tuchtroede gebruiken kan en gebruiken wil. Of om te bestraffen, of om te beproeven. Maar altijd met het doel om ons naar de Here toe te trekken. Tot bekering. Wat hebben wij ermee gedaan? Roepstemmen die op ons af zijn gekomen. In ons land, over de wereld, in ons persoonlijke leven. Dat Assyrië als een tuchtroede in de hand van de Here werd, mocht nooit een reden worden waarom hij de levende God kon honen. Als het ons voor de wind gaat, of wij, zoals we dan zeggen, de dans ontspringen. Door wie? Al de gangen van Sanherib heeft God gezien. Vers 27. Het zijn ongeveer de woorden van Psalm 139. Geliefde woorden dat de Heere onze gangen doorgrondt en kent. Maar hier is het vol van dreiging. Ik heb alles gezien en ik heb alles gehoord. Je tekeer gaan tegen mij. Het is opgeklommen tot in mijn oren. Moet de Heere dat nou vanmorgen van jou, van u ook zeggen? Ik weet alles van je verzet, van je niet willen buigen. Ik weet alles van dat ene wat je niet op wil geven in je leven. Ik weet alles van je tekeer gaan tegen mij. Van misschien aan de buitenkant netjes, maar aan de binnenkant een gebalde vuist. Ik weet het, zegt de Heer. En daarom zegt hij erachteraan dat hij zijn haak in zijn neus zal leggen en een bit tussen zijn lippen. Ik zal u doen terugkeren langs de weg waarheen u gekomen bent. Beeld wat je goed moet begrijpen. Het is namelijk een walgelijk beeld. Het is een smadelijke afgang. Het is een soort vleeshaak die in de neus van een overwonnen vijand werd gelegd. Een bit, zoals je een paard een bit in zijn mond krijgt, wat bij een mens voorgedaan werd. Wat de Assyriërs gebruikten en waar ze ook groot plezier in hadden om bij uitstek de overwonnen vijanden, zeker die koningen die zich verzet hadden, op die manier tot op de grond te vernederen, liefst ze dan ook nog als een voetenbank te gebruiken. Bijvoorbeeld als ze op een paard of op een wagen stapten. Maar dan vooral ook om ze zo achter hun wagens te laten lopen. Als aangelijnd. Op de meest smadelijke manier. Dat is Assyrisch. En de Heere zegt, zo zal ik het met jou doen. Letterlijk aangelijnd. Die wreedheid van de Assyriërs. De Heere zegt, figuurlijk zal ik je aanlijnen, als aan een lijntje weer terugleiden naar waar je vandaan gekomen bent. Onvrijwillig. Want zoals jij je vijanden vernedert, zal ik het op je eigen hoofd laten terugkeren. En zo gebeurt het ook. Als we iets verder zouden hebben gelezen, zal Sanherib inderdaad na die grote nederlaag die volgt teruggaan langs dezelfde weg, om in zijn eigen hol te sterven. Nu de toepassing. Dat God niet met zich laat spotten. Dat hij het wreekt. Dat kan lang duren. Hij kan een mens toestaan om ver te gaan. Dat is allemaal zijn langmoedigheid, zijn geduld. Maar er komt een moment, ook in ons leven, dat de Heere opstaat als rechter. Want als zijn naam en zijn eer wordt aangetast, blijft hij niet stil. En nu wij dan. Want u en jij en ik, wij staan aan één van beide kanten. Of je staat aan de kant van Sion, die vrouw die geen woord terug had. Die kant waar de heilige Israëls van zegt, en ik zal over u waken. Of je staat aan die andere kant. Tegenover Sion, tegenover de heilige Israëls. Je staat aan die kant van God als je door genade de toevlucht hebt genomen tot het bloed van de Heer Jezus Christus. Bij de ark van het verbond, daar in de tempel, bij Jezus Christus, die meer is in de vervulling van dat alles. Dan ben je met die heilige en rechtvaardige God verzoend. Zodat Hij zegt, jouw zaak, hoe verloren ook, is de mijne. Dat betekent dat Hij op zal staan, ook over u, over jou. Vanwege de eer van zijn naam. Dan verzekert de tekst van morgen dat als de vijanden van God zijn eer en zijn naam aantasten, of ze hun vingers uitsteken naar Gods oogappel, dat er iets in God opvonkt van zijn heiligheid, dan staat Hij als de heilige Israëls op voor zijn volk. Zoals Hij op de jongste dag op zal staan voor zijn volk, om in oordeel de zaak van zijn volk, van zijn kerk te beslechten. Dan wordt Sion in het gelijk gesteld. Op grond niet van zichzelf, maar op grond van bloed alleen. Dan worden alle vijanden van God buiten dat bloed met de duivel verdoemd. Zoals de psalmen al voorzingen, de goddelozen zullen van de aarde verdelgd worden. Vijand van God ben je als je nog voorbij leeft aan God. Dat hoef je zo gek niet te bedenken. Dat is namelijk ook een leven in eigen kracht. Denken dat je jezelf nog wel doorhebt. Hoef je heus niet op dezelfde manier als Sanherib of de Rabsakee met hoogmoed te praten. Maar dat zit al in de wortel. Wie maar denkt, ik heb mijn schooljaar, mijn studie toch maar mooi volbracht. Ik heb mijn werk maar mooi op orde gemaakt. Ik heb mijn bedrijf groot gemaakt, uit laten groeien. Het is in wezen niks anders dan de taal van Sanherib. Ik zal... Het is jezelf de eer geven die God toekomt. En daar is in de hemel geen plaats voor. Omdat voor de troon van God en het Lam alle ogen gericht zijn op de drie enige God. En alle eer hem toekomt. Het is daarom op aarde een ik-leven, een onteren van Gods naam. Uiteindelijk een honen en een krenken van de heilige van Israël. En daarom geldt het ook voor u en voor jou dat de Heere zegt, ik zal mijn haak in uw neus slaan en een bit tussen je lippen leggen. Want geen mens die God niet de eer geeft in zijn leven, zal aan hem ontkomen. Niemand is te verontschuldigen, zegt Paulus in Romeinen 3. Want alle mensen hebben de eer die aan God toekomt aan schepselen gegeven, ofwel aan anderen, ofwel aan onszelf, maar niet aan God. En de Heer is heilig. Hij houdt zijn naam hoog. Daarom zal de Heer je met toom en bid komen te beteugelen. Maar daarom, wij zongen niet voor niets vooraf, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Als je Sanherib in gedachten al ziet gaan, inderdaad als aan een lijntje aan de hand van de Heere teruggeleid naar zijn eigen hol om daar om te komen. Waarom zou je je in dit leven moeten laten wegvoeren in een eeuwig verderf? Laat je vanmorgen dan leiden door de koorden van Gods liefde. Leg je wapens van verzet, je onbescheiden of je bescheiden eigenwaan nou eens af. Ja, de Heere geven dat je het vanmorgen van hem gaat verliezen. En je, om dan maar in het beeld te blijven, als een dolle hengst die alle kanten opspringt, aan een koord uiteindelijk getrokken wordt en uitgeput raakt. Omdat hij uitgeraasd zijn krachten verliest en mak wordt als een lam. En dat je gaat zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen ga? Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En daarom horen we in de tweede plaats van die genade. Want de Heere geeft in deze profetie ook bodem, grond waarop je kunt staan. Juist in de benauwdheid en in de verdrukking. Gods antwoord aan Sanherib, het antwoord van de Heere namens Sion, is daarom ook een troostrijke grond voor zijn volk. De tweede gedachte. Het was natuurlijk al troostvol om te horen dat die vijanden van de stad zullen gaan vergaan. Diegenen die hen zo benauwen, dat die zullen verdwijnen en niet meer terug zullen keren. En dat die wrede en die vernederende praktijken van de Assyriërs hen in de stad niet zullen gaan treffen, maar op Sanherib's eigen hoofd zullen terugkeren. Maar er zit nog meer in. Want de Heere geeft aan Sion een troostvol teken, dat vinden we in vers 29 en verder. Dat de akkers, waar nu door de oorlog niet gezaaid kon worden, want ze zaten vast en opgesloten in die stad, dat die vanzelf opbrengst zullen geven. Er komt toch een oogst. Het leger kan wel weg zijn, maar dan heb je geen brood meer. En het volgende jaar, als alle krachten nodig zullen zijn om het land weer op te bouwen, zal er opnieuw oogst komen, als vanzelf. Zo zorgt de Heere voor zijn volk. Het is een hele tastbare, een hele praktische hulp, maar zoals de profetie al aangeeft, het is meteen een teken. Want zoals daar buiten ze straks tastbaar kunnen zien dat die oogst op wonderlijke manier vanzelf gegroeid is en het zal genoeg zijn, zo zegt de Heere zal ook het overblijfsel, dat benauwde volk wat opgepropt zit in die stad Jeruzalem, weer de stad uit kunnen gaan. En zoals dat graan daar buiten wortel schiet, zal het volk weer als een overblijfsel wortel kunnen schieten. En vrucht dragen. Vers 30. En de Heere zegt erbij, dat zal de naijver van mij doen. De naijver van de Heere der Ischaar. Dat is diezelfde brandende ijver waarmee hij zijn vijanden zal wegdoen. Dat is voor zijn volk zijn brandende liefde, waardoor hij ze zal opbouwen. En daarom mag vanmorgen ieder die het bij de Heere zoekt, en een ieder die op de Heere hoopt, en die gezien heeft wat de heiligheid en de ijver van de Heere doet, en hoe je met je eigen leven dan wel verteerd zou moeten worden, diezelfde God in zijn heiligheid, in zijn ijver, zijn naijver aanroepen. Daarop hopen dat hij het onmogelijke kan doen in je hart en in je leven. Je zelfs van geestelijk morsdood springlevend maken. Zo groot is de macht van de Heer. Zo vurig is de liefde, ijver van God voor zijn Sion. Dat hij belooft dat er nog niet één pijl de stad ingeschoten zal worden. Want, en dat is de vers 34, ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen. Omwille van mijzelf. Omwille van David, mijn dienaar, mijn knecht. Kijk, hier raak je de bodem. Bodem van de tekst. Grond waarom God dit doet. En daar ligt de grote troost. Het is tegelijk diep verootmoedigend. Want de Heere zegt, ik doe het om wie ik ben. Dat betekent, ik heb niet gekeken door de straten van Jeruzalem, aangeklopt bij de huizen om te zien of er daar iets is te vinden waarom ik het zal doen. Ik heb vanmorgen niet gezocht in jouw hart. Ik ga niet kijken. Ik hoef niet te kijken. Wat er uit je handen is voortgekomen, want ik weet het. Er ligt hier ook geen grond in Hiskia, de koning. Belangrijke les. Ik kom het vaak tegen in de schrift dat het verbondsvolk van oud en nieuw verbond steeds weer opnieuw in dezelfde fout valt. En ook vandaag. Dat ze gaan denken dat ze meer zijn dan een ander. Wij zijn toch het volk van God, wij zijn toch het volk van het verbond. Wij hebben toch de tempel. Des Heren tempel is deze. Niks kan ons gebeuren. Ze konden misschien ook wel in de profetieën dingen aanwijzen. Kijk eens, God zal ons toch wel helpen. Zo zeiden de valse profeten het ook. Vrede, vrede, geen gevaar. God heeft je heil op het oog, hoor. De Heer helpt wel. Dat is lastig. Want geestelijke overmoed en geloof lijkt soms op elkaar. Je kunt het verschil soms nauwelijks horen. Maar dit is het verschil. Overmoed gaat ervan uit dat God het aan ons verplicht is. Het zit toch goed tussen de Heer en mij? Ik doe toch aardig mijn best? En uiteindelijk kun je in je eigen hart terug horen, ik. Een vorm van zelfgenoegzaamheid. En de Heer had toch eigenlijk tevreden met mij moeten zijn. Maar het geloof, wat soms ook grote dingen kan spreken, kenmerkt zich door ootmoed. Dan ben je zelf, zoals Hiskia in deze geschiedenis, klein geworden. En heb je leren inleven dat de Heer niets aan je verplicht is, alleen het tegendeel. En dat er geen enkele grond in jezelf ligt. En kijk, dat woord waar wij vanuit onszelf vijanden van zijn, dat de Heer het om zichzelf moet doen, wordt dan een heerlijk woord. Dat de Heer God zij dank geen reden in mijn hart zoekt, maar redenen uit zichzelf neemt. Want wie ben je? Adamskind, waarvan nature geen geestelijk leven en ook geen geestelijke vrucht te vinden is. En ook als je door genade Christus hebt mogen leren kennen, dan nog houdt de Heer vol in je leven omwille van mijzelf. Hij kan niet zeggen omwille van je bekeerdheid. Daarom staat er ook niet omwille van Hiskia, die toch bij tijden een van de vroomste koningen was. Ook Hiskia had een dwaalziek hart. En dat vertrouwen waarom die geprezen wordt, was niet altijd wat het zijn moest. Hij was al gestruikeld in de aanloop en als je verder leest, een hoofdstuk later, struikelt hij opnieuw. En komt weer, meneer Hiskia, ik op de voorgrond. Zelfs met geestelijkheid. Hij was op zijn plaats gekomen. Hij kan het voor zichzelf of een ander niet verdienen. En ook wij kunnen met onze vroomheid, onze oprechtheid, onze goede wensen, onze beste inzet, ons ernstig bidden, onze tranen, nooit een grond voor God aanbieden. Waarom Hij ons zou moeten zalig maken of zalig houden. Of ons zou moeten uitredden uit welke nood we ook zitten. En ik moet het zelfs zo zeggen, al heb je een verbroken hart. Al heb je uitreddingen van de Heer beleefd. Al heb je veel in de omgang met de Heer, veel te beleven gekregen en van het bittere en van het zoete in het geloof. Of de weg die de Heer gebruikt heeft om je daarheen te leiden. Dan nog kan God nooit zeggen, om uwentwil. Ik doe het om wie jij bent. Daarom alleen maar zo, om mijnentwil. En dat betekent dat je daar ook alleen maar op kunt pleiten. In de nood van je onbekeerdheid. In de nood en in de strijd van het geloof. In de moeite en de kronkelingen van je levensweg. Wij kunnen nooit zeggen, Heer, ik heb het nu al zo moeilijk gehad in mijn leven. Ik heb al zoveel te verdragen gehad. Nou bent u het eigenlijk aan me verplicht dat er nu een betere tijd komt. Je kunt nooit zeggen, Heer, ik bid er nou al zo lang om. Ik heb nou toch eigenlijk wel recht op verhoring. Nu zal de Heer toch wel overkomen om mijn ziel te troosten. Ik heb nu al zoveel en zo mijn best gedaan om zalig te worden. Nu moet het toch wel een keer gebeuren. Want wat doe je dan? Dan grijp je om je heen of je grijpt naar binnen. Om houvast te krijgen bij anderen of bij onszelf. Maar de Heere zegt krachtig, en dat is het evangelie, niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Anders zou er nooit één zondaar tot bekering komen. Zou er nooit een bekeerd mens onderweg bij de Heere bewaard blijven en thuiskomen. zou er ook nooit in dit moeitevolle leven doorhelping uit de moeite en uitredding zijn. En kijk waar ik klein word en waar de Heer zijn kinderen op hun plek brengt, wordt Gods genade groot. Want als er in mij geen reden en geen grond meer te vinden is, dan ligt alles, maar dan ook alles in God zelf. In zijn verkiezend welbehagen. In zijn verkiezende liefde. In zijn liefdekoorden die trokken en die nooit hebben misgetast. Dat hij uit zichzelf redenen heeft genomen om een volk uit het gevallen menselijke geslacht te vergaderen. Daar heb je het aan te danken. Dat God aan zichzelf getrouw is. Dat hij daarom de stad bevrijdt. Zijn werk doorzet. Dat hij, hoezeer je onwaardig bent in jezelf, toch zijn genade komt betonen en het opnieuw zeggen gaat. Dat hoezeer je ook afgedwaald bent of misschien weggedroomd, hij aan zichzelf getrouw blijft. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Maak daarom hiervan nou eens in de praktijk van je gebedsleven de grond van in je gebed. Dat je af gaat zien van alles bij jezelf of bij anderen. En gaat pleiten op wie God zelf is. En daar komt dan nog één ding bij. En dat is het laatste van vanmorgen. Want God zegt in vers 34, om mijnent wil en om Davids, mijn knechts wil. Dan zou je denken, toch nog een mens. Maar nee, echt niet omwille van David met de zonde van de volkstelling en de zonde met Bathsheba. David is in het Bijbelboek Koningen en op veel meer plekken in de schrift de sleutelwoord wat aangeeft dat David, die al overleden is, nog een belofte had. Dat hij een grote zoon zou krijgen die eeuwig zou zitten op de troon van David. Het verbond met David, dat er een koning zou komen. En hij is het Jezus Christus uit het huis en geslacht van David. Het gaat hier, jongens en meisjes, over de Heer Jezus Christus. Alsof hij nog bedekt ligt in de windselen van de belofte. Je kunt het nog niet aan hem zien. Maar hij is het wel. Daarom staat hier, omwille van mijzelf, om mijnentwil en omwille van David. Davids grote zoon, Jezus Christus. Daar heb je het. Wat is nu de bodem waarin Hiskia zich op kon laten zinken? Wat is vanmorgen de enige grond waarom God zondaren kan aannemen en maakt tot kinderen Gods? Wat is nu de reden dat hij in alle nood en dood wil behouden en je bergen wil in het verborgene van zijn tent? Draagt aan zijn eeuwig heilig hart dat van naijverige liefde brandt. God, drie-enig. Eeuwig in zichzelf bewogen is geweest. Zo dat hij zijn enige geboren zoon voor ons heeft overgegeven. En hij de stad uitging. En stond tegenover de overmacht. Meer nog dan het leger van Sanherib. Hij op die heuvel aan het kruis genageld werd. Gehangen aan het vloekhout. Beladen met alle zonde, nood en dood van zijn volk. Daar heeft God de Vader afgezien van zijn zoon en hem aangezien alsof hij Adam was. Volstrekt verdorven Adamskind. Opdat hij door het kruis vanmorgen af kan zien van wie jij bent in jezelf, Adamskind. En je aan kan zien door Jezus Christus. Volstrekt rein. En hij kan zeggen, om Christus wil, maak ik je zalig. Daarom kan vanmorgen ieder die zijn eigen vijandschap, zijn eigen onwaardigheid leert erkennen en beleiden, die met lege handen staat, die van zijn eigen werken, zijn eigen vroomheid en alles wat je meedraagt, niet meer kan leven, zalig worden. Om mijnentwil. Om Davids. Mijn knechts wil. Om Jezus wil. Amen. Heere, u bent de heilige Israëls, die woont en troont tussen de cherubim, de engelen, in de hemel in uw heiligheid, op de aarde in uw heiligheid, maar op de aarde bij het verzoendeksel. En in de hemel staat het lam als geslacht. O Heere, zie ons dan aan in hem, de koning die u zelf gegeven heeft, overgegeven tot een volkomen verzoening van de zonde. Doe ons dan op hem zien, op hem alleen, opdat ons ik eraan gaat en uw grote ik zo overblijft. Heilig uw woord aan onze harten. Neem het verkeerde genadig weg. Breng ons ook vanmiddag opnieuw in uw huis om het nog eens te zeggen. Om Jezus wil. Amen. We zingen ook nog het 14e vers als slotzang. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roede en bittere tegenheden, maar over hem mijn gunst en goedheid nooit doen eindigen, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Vers 14 van Psalm 89 is onze slotzang. Herinner u er nog even aan dat u na de zegen verzocht wordt om nog een ogenblik te gaan zitten. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.